Vader in de hemel, ik wil u vragen, wilt u Gerard uw woorden geven die hij tot ons wil spreken? Wilt u hem daarbij zegenen en mag hij uw liefde ontvangen voor u, als, ja, voor u, maar ook voor ons als gemeente. Amen.
Amen, bedankt. Alsjeblieft. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Hoe is het met u? Goed. Ik hoop dat het goed met u gaat. Bij mij gaat het ook prima. Sinds de vorige keer dat ik hier was, ben ik inmiddels verhuisd naar Hogeveen in Drenthe. Ik heb 8 jaar gediend voor de baptistengemeente in Lemmer. En ik heb een beroep gekregen in Hogeveen. En afgelopen zomer zijn we verhuisd, dus we wonen nu in de mooie Drenthe. Maar dat vraagt nogal wat, hè? Verhuizen en opnieuw integreren. Maar het gaat hartstikke goed met ons. Nou, vanmorgen heb ik een bijzonder thema. Het thema is het bloed van de Heer Jezus. Het bloed van de Heer Jezus. En eigenlijk is dit thema, zou een fundament moeten zijn in je leven. Een fundamenteel thema. En waarom? Omdat ik echt ervan overtuigd ben dat als je dit thema goed begrijpt, niet alleen met je verstand, maar ook met je hart, sterker nog, dat je christelijk leven erop bouwt, hè, dat je daarop staat, ja, dan geloof ik dat dat heel goed is voor je. Dat je daarmee groeit, dat er geen belemmeringen zijn, dat je daarmee een vruchtbaar leven kan leiden. Maar ik heb gewoon gemerkt, ook in mijn werk als voorganger, omdat ik veel met mensen praat, ja, dat dit thema bij mensen kan geroofd worden. Dus dat dit thema soms goed helder voor ogen kan staan, maar dat als het moeilijk wordt in iemands leven, als mensen aanvechtingen krijgen, dat dan of blijkt, ja, dat het geroofd is in hun leven, of dat blijkt, ja, dat ze dit thema niet goed begrijpen. Dus het is belangrijk dat we dit regelmatig horen. En ook dat we ons verdiepen in het thema. En ik voel mezelf nog maar een beginneling als het aankomt op het bloed van de Heer Jezus. Nou, wat voor aanvechtingen heb ik het dan over? Ik wil gewoon 3 pastorale voorbeelden geven die ik gewoon regelmatig meemaak. En het eerste is voor jonge mensen. Of het kan ook wat oudere mensen zijn. Maar die worden onderdeel van de gemeente. Die komen elke zondag. En op een gegeven moment stel je hen de vraag van, joh, waarom zou je het niet laten dopen? Je gelooft toch in de Heer Jezus? En dan hoor je hen wel eens zeggen van dominee of voorganger, ik heb het idee dat ik er nog niet aan toe ben. Ik er niet aan toe ben. Vertel eens, ja, nee, ik geloof dat ik nog niet, dat ik daar nog niet goed genoeg voor ben. Als ik dat dan hoorde, denk ik van, man, je begrijpt nog niet wat het bloed van de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. En inderdaad, misschien ben je er nog niet aan toe, want je moet dat eerst goed doorgronden. Tweede voorbeeld, kom je ook wel tegen, mensen die worstelen met het leven. Bijvoorbeeld met zonden. Ze doen iets en ze weten dat het niet goed is, maar toch, elke keer vallen ze er weer in. En soms kunnen mensen radeloos zijn, dat ze zeggen van, hoe is dit mogelijk? Ben ik eigenlijk wel een christen dat ik elke keer weer dit doe? Of dat mensen zeggen van, ja, ik ga nu voor de 500ste keer naar de Heer Jezus om vergeving te vragen. Is er nog steeds vergeving voor mij? En mensen gaan daarover twijfelen, mensen gaan daarover nadenken en er komen aanvechtingen en de duivel is er als de kip erbij. Zomaar, kan zomaar voorkomen. Nou, een derde pastorale voorbeeldje om die aanvechtingen duidelijk te maken. Ik heb het iemand gehad aan het begin van zijn geloofsleven, misschien iemand in het midden van zijn geloofsleven. En nu iemand aan het einde van zijn geloofsleven. Want het komt ook regelmatig voor dat ik naar mensen toe mag die echt op sterven liggen. En dan mag ik nog 1 gesprek bij mensen voeren. En het verbaast me echt dat ik nog best wel vaak tegenkom dat als ik de vraag aan hen stel, broeder of zuster, ben je er klaar voor om de Heer Jezus te ontmoeten? Dat ze dan tegen mij zeggen, dominee of voorganger Gerard, Ik hoop dat het genoeg is geweest. En als ik dat dan hoor, dan denk ik van ja, dat klinkt vroom. Maar het doet me pijn van binnen als ik dat hoor. Dan voel ik me gewoon, dan voel ik me gefaald hebben als voorganger. Ik denk van man, hoe kan het nou zo zijn dat je dat denkt? En dan is misschien wel de boodschap die ik vanmorgen ga brengen naar jullie is geroofd. Of hebben ze nooit goed begrepen. En daarom is het zo belangrijk dat we dit wel goed snappen. En dat we daarop staan. En daarom heb ik de vrijmoedigheid om over dit thema vanmorgen te spreken. Nou, ik hoop dat ik het even helder heb gemaakt waarom dit thema van belang is. Ook voor u en ook voor jou. Nou, we gaan vanmorgen met elkaar Hebreeën 9 overdenken. En ik ga beginnen met Hebreeën 9, vers 6 tot en met 9. Maar later gaan we ook verder de Bijbel in. En we gaan dit thema dus vanuit de Bijbel verkennen. Dat is eigenlijk wat we ten diepste gaan doen. Maar we beginnen dus bij Hebreeën 9, vers 6 tot 9. Even kijken hoor. Ja, jullie zien het ook. Hebreeën 9, vers 6 tot 9. En daar staat het volgende. En ik zal het even inleiden kort. Want de eerste 5 versen lees ik niet. Maar daar beschrijft de schrijver van de Hebreeënbrief, die beschrijft de tent van de ontmoeting. De Joodse tent van de ontmoeting. En hij beschrijft, er was een voorhof, er was een heilige en het heilige der heiligen. Dat zijn 3 dingen. Nou, dan gaat hij verder in vers 6. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen. Niet zonder bloed dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld, een voorschaduw als het ware, voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd, die niet in staat waren om hem die de dienst verrichten, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Tot zover is het. Nou, ik heb het even geel gemarkeerd. Niet zonder bloed. Dus een hoge priester, de meest geheiligde man vanuit het Joodse volk, die er speciaal voor aangesteld was om verzoening te brengen voor zichzelf en voor het hele volk, die mocht niet naar binnen gaan zonder bloed. En ik ben er echt van overtuigd dat als hij dat wel had gedaan, naar binnen was gegaan zonder bloed, dan liep het niet goed met hem af. Een paar weken geleden heb ik over Uza gepreekt, die de ark probeerde tegen te houden en die dood neerviel. Er staat echt wat op het spel. Niet zonder bloed. En bloed, ja, dat is een heel belangrijk thema in de Bijbel. Heel belangrijk. Van Genesis tot en met Openbaringen. Maar we beginnen bij Genesis. Het allereerste bloedoffer was al vrij snel na de zondeval. Het allereerste bloedoffer waarvan we denken dat er een bloedoffer heeft plaatsgevonden, maar we weten niet zeker, want het staat er niet letterlijk, is toen Adam en Eva zondigden. Wat lezen we toen in de Bijbel? Dat de Heere dierenvellen gaf aan Adam en Eva. Het zou zomaar kunnen dat daar een dier voor gedood moest worden. Maar ik ben er wat voorzichtig mee. Want we lezen in Genesis ook dat de Heere zomaar vanuit het niets iets kon scheppen. Dus we weten niet zeker of daar een dier voor is. Ja, of daar het bloed voor is gevloeid. Maar de allereerste keer waarin het wel zeker is, is bij Kaïn en Abel. Kaïn en Abel brachten allebei een offer aan de Heere. En we lezen erover in Genesis 4, vers 1 tot en met 5. En daar staat het volgende. En Adam, de eerste mens, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En ze werd zwanger en baarde Kaïn. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van klein vee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En dat gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op het offer, of Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Dus Kaïn offerde iets van zijn oogst. Nou, wat kan het geweest zijn? Het was iets van de aardbodem. Het kan een graanoffer geweest zijn of een tarweoffer. We lezen het niet, maar het was daadwerkelijk iets van de aardbodem. En Abel, die offerde iets uit zijn levende kudde dieren. Hij koos zijn eerstgeboren dier uit. Er lijkt niks aan de hand. Wat kan er nou mis zijn met een offer aan de Heere te brengen? Dat moet toch altijd goed zijn, of niet? Maar toch gaat er iets mis, helaas. Wat lezen we? De Heere sloeg acht op het offer van Abel en niet op het offer van Kaïn. Wat zou nou de reden geweest kunnen zijn dat dit gebeurde? Nou, ik heb altijd geleerd dat het vooral te maken had met de hartsgesteldheid van Kaïn en Abel. We lezen uiteindelijk ook dat Kaïn en Abel vermoord. Hè, dus zijn hart was niet helemaal zuiver. En je zou kunnen denken van misschien had het ook wel te maken met het feit dat echt Abel het eerstgeborene pakte, iets belangrijks. Nou, dat zal allemaal kloppen. Maar er zit nog een diepere theologische reden in. Als je de Bijbel bestudeert, zie je dat heel duidelijk naar voren komen. Er zit namelijk een heel groot verschil in soort offer. Kaïn bracht een offer waar geen bloed voor hoefde te vloeien. En Abel die bracht een offer waar bloed voor moest vloeien. Is dat een detail? Nee, zeker niet. Want waarom is het van belang? Dit is van belang omdat vanaf het Oude Testament tot en met Openbaringen een geestelijk principe heel helder naar voren komt in de Bijbel. Een geestelijke wet, zo zou je het kunnen zeggen. Net zoals de Heere God natuurwetten heeft gemaakt die altijd vaststaan, die nooit veranderen, zo zijn er ook geestelijke wetten die altijd hetzelfde zijn, die nooit veranderen. En zo zie je dus ook een geestelijke wet vanuit de Bijbel naar voren komen. En de wet is als volgt. Er kan geen verbinding zijn met God. Er kan geen gemeenschap zijn met God. Er kan geen vrede zijn met God. Er kan geen verzoening zijn met God. Er kan geen eeuwig leven zijn met God. Zonder dat er voldaan wordt aan twee aspecten. Namelijk bloed en geloof. Bloed en geloof. En geloof, dat is namelijk de verbinding met het bloed. Daarmee hoort bij elkaar. Bloed en geloof. Waarom is dit zo? Nou, dat is niet altijd zo geweest. Dit is gekomen door de zondeval. Dit is gekomen omdat wij mensen vanaf de zondeval niet meer heilig zijn. We zijn zondige mensen die zondigen. Zo worden we geboren, zonder geestelijke verbinding met God. Daarom is dat. God is heilig tot in alle eeuwigheid. En wij zijn zondig. En dit brengt automatisch scheiding teweeg tussen God en ons. Het is geen eens een keuze, dat is gewoon wat er automatisch gebeurt. Het is als het ware als je twee batterijen vasthoudt en je doet er plus tegen elkaar aan. Wat gebeurt er dan? Je kunt duwen wat je wil. Maar dat blijft nooit zitten. Het stoot automatisch af. Zo is het met een heilige God en zondige mensen. En het ergste is, de zonde, die begint klein. Maar het leidt tot slavernij. En het gaat van kwaad naar erger. En het ergste is, de straf op de zonde is de dood. De straf op elke zonde, hoe klein die ook is, is de dood. En de enige manier om die scheiding weer op te heffen is dus door bloed en geloof. Nou, nogmaals, dat wordt in de Bijbel klip en klaar duidelijk. Ik ga weer verder. We hebben Kaïn en Abel gehad. Maar we gaan nu naar de periode tussen Kaïn en Abel en de zondvloed en Noach. Een hele bijzondere tijd in de Bijbel. En wat zie je dan gebeuren? Na Kaïn en Abel, na die moord, wordt het van kwaad naar erger. De zonde die grijpt om zich heen. En mensen doen de meest verschrikkelijke dingen elkaar aan. En God kan het op een gegeven moment niet meer aanzien. En dan volgt de noodzakelijke straf. Namelijk een zondvloed. Iedereen sterft behalve Noach en zijn familie. Maar hoe kan het dat Noach en zijn familie gered kunnen worden? Door geloof en door bloed. Laten we het lezen in de Bijbel. Genesis 8 vers 20 en 21a. En Noach bouwde een altaar voor de Heere. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die aangename geur en de Heere zei in zijn hart: ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Het bloed moest vloeien van alle reine vogels en dat was een aangename geur bij God. U moet goed begrijpen, de Heere God die vindt dode dieren niet aangenaam. Zo moet je dit niet lezen. Nee, datgene wat dode dieren bewerkte, namelijk verzoening met de mens. Een nieuwe start. Dat God verder komt met de mensheid en zijn plan. De reden dat wij hier nog kunnen zitten, dat bracht een aangename geur bij hem teweeg. God kon verder. Maar na de zondvloed zie je weer precies hetzelfde gebeuren. Dat zie je eigenlijk continu gebeuren. De zonde grijpt om zich heen. Het gaat van kwaad naar erger, totdat God het weer niet kan aanzien. En dan roept hij Abraham. Maar Abraham wordt niet zomaar geroepen. Ook nu gaat het weer met bloed en geloof. Wat zien we gebeuren? Abraham die moest zijn zoon Isaac offeren. Nou, daar heb je heel veel geloof voor nodig. En Abraham die vertrouwt op God. En hij wil het doen. En op het laatste moment grijpt God in. En hij ziet door Gods voorzienigheid een ram vastzitten. En die wordt geofferd. Het bloed moest vloeien. En natuurlijk is dat alweer een beeld naar de Heer Jezus. Maar het bloed moest vloeien. Geloof en bloed. Nou, we gaan verder de Bijbel in. 400 jaar later. 400 jaar na Abraham. Het gaat weer van kwaad naar erger. De nakomelingen van Abraham. Het volk Israël. Ja, die leeft op dat moment in slavernij in Egypte. Weer een geestelijk plaatje. Zonde leidt altijd tot slavernij en uiteindelijk tot de dood. Het volk Israël zit in slavernij. Maar God grijpt in. God roept het hele volk. En ieder gezin, elke man van het gezin, die moet een dier slachten. Bij de bevrijding uit Egypte. En het bloed van het dier moet aan de deurposten gesmeerd worden. En alleen dan gaat de engel van de dood de deurposten voorbij. Weer bloed en geloof. Stel je nou eens voor hè, dat iemand zei van, joh, ach, weet je, ik geloof het gewoon. Dat bloed, dat ga ik niet op de deurposten smeren. Wat zou er dan gebeuren? Nou, ik weet het wel, maar goed. Het was nodig, bloed en geloof. Nou, tot slot, ik kan wel even doorgaan hoor, maar als er dan het volk Israël door de woestijn trekt, dan komen we dus bij die tabernakel, hetgeen wat we in Hebreeën hebben gelezen. En het eerste wat je tegenkomt in de tabernakel was de voorhof. En in het voorhof, daar stond een brandofferaltaar. En de hele dag werden daar dieren geofferd. Werd daar bloed gevloeid. De hele dag ging dat door. En als je verder binnenkwam, dan kwam je binnen in het heiligdom. En in het heiligdom, daar stond het reukofferaltaar. En ook jaarlijks werd daar bloed overheen gestrooid. En als je dan verder binnenkwam, dan kwam je in het heilige der heiligen, waar alleen maar de hoge priester eenmaal per jaar naar binnen mocht gaan. En ook dat werd besprenkeld met bloed. Ik hoop dat ik het duidelijk heb gemaakt. van het Oude Testament tot het Nieuwe Testament wordt één duidelijk geestelijk principe zichtbaar. Zonder bloed en geloof kan, ik zeg het nog een keer, kan er geen verbinding zijn met God. Kan er geen vergeving zijn? Kan er geen eeuwig leven zijn? Kan er geen vrede zijn? Vul het voor jezelf maar in. Alle geestelijke zegeningen die wij genieten. Maar waarom is bloed zo belangrijk voor God? Waarom is dat eigenlijk? Het zal wel, als je dat gaat overdenken, hoeveel bloed er wel niet gevloeid is. Dat is verschrikkelijk. Waarom vindt dat God dat dan zo belangrijk? Nou, dat lezen we ook in de Bijbel. Dit komt namelijk omdat er leven zit in bloed. Dat lezen we in Leviticus 17, vers 11. Daar staat het volgende. Want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u, dus het is Gods gedachte, het is Gods beslissing. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Dit is echt een van de mooiste Bijbelteksten uit de Bijbel. Dit is de reden waarom we kunnen leven, omdat God dit op deze manier bepaald heeft. En hij een weg heeft gegeven in onze ellende. God heeft bepaald dat er leven in het bloed zit. En God heeft bepaald dat bloed verzoening kan bewerken voor een ander. Het is een principe van een leven voor een leven. De zonde is zo ernstig. Dat kan God niet door de vingers zien. Dat denken sommige mensen wel eens. Waarom kan God dat niet gewoon maar vergeven en dan is het allemaal klaar? Maar zo werkt dat niet in de geestelijke wereld. Zonde brengt automatisch scheiding tussen God en ons. Het is als die twee batterijen wat ik eerder vertelde. Het is een automatisme. Maar God heeft een oplossing bedacht waardoor de batterij omgedraaid kan worden. En waardoor wij aan hem komen, in hem komen en één met hem worden. God heeft door zijn genade bepaald, alvast al in Leviticus, dat een ander onschuldig leven de schuld van ons over kan nemen en daarvoor kan betalen. En als dat gebeurt, dan is die zonde, dan is die schuld en elke vijandschap is weg. Die sterft met het levende dier. En kan God zich met die persoon verzoenen? Nou, hoe ging dat dan in het Oude Testament? Leviticus 1, vers 4. Dan lezen we daar iets over. Leviticus 1, vers 4. Nou. Hij moet zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, dan zal het hem ten goede komen om verzoening voor hem te doen. Weet u hoe dat ging? Iemand ging bijvoorbeeld naar de tabernakel en dan moest hij zijn hand op het schaap leggen bijvoorbeeld, als het om een schaap ging. Op zijn nek moest hij het leggen. Hij moest het vasthouden en dan moest hij hardop zeggen, ik heb gezondigd, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan en ik heb gezondigd tegen de God van Israël. En dit, wat ik hier in mijn hand heb, is mijn zondoffer. En als hij dat deed, dan gebeurden er drie dingen. De zondaar en het offer, die identificeerden zich met elkaar. Die werden als het ware één, eventjes, geestelijk gezien. Er vond een soort van overdracht plaats. De zonden van de zondaar, die gingen over op het dier. En als het dier dan geslacht werd, ja, dan stierf daadwerkelijk de zonde en de schuld met het dier. En dan was iemand vrij. Dan kon God verder met die persoon gaan. Nou, vanuit ons perspectief is dat heel heftig. Je ziet een onschuldig dier. Het loopt sympathiek op je af. En je weet, ja, dit onschuldige dier, die moet sterven voor mij, omdat ik gezondigd heb tegen God. Persoonlijk zou ik dat heel heftig vinden. Ik denk wel dat ze in die tijd anders met dieren omgingen. Maar ondanks dat was het wel een groot verlies voor hen. Maar zo ging het dus in het Oude Testament. Iedere keer opnieuw als mensen zondigden, moest er verzoening komen. Moest er een dier geslacht worden. Elke keer weer opnieuw begon God met, in het Oude Testament opnieuw met een mens, met een volk. Zodat de schuld van de zonde op een ander leven gelegd werd, een onschuldig leven, zodat de weg vrij was voor verzoening. Maar nu kom ik weer bij Hebreeën 9. Want wat lezen we daar? We lezen daar iets verrassends. We lezen daar dat het bloed van dieren, dat kun je je voorstellen, hè? Misschien zijn wel miljoenen dieren op die manier gestorven. Maar we lezen daar dat het bloed van dieren ten diepste geen verzoening bracht. Dat lezen we daar. Laten we het maar verder lezen. Er werden offers gebracht om van God vergeving te krijgen. Maar die offers konden het innerlijk van de mensen die deze offers brachten niet volmaakt maken. Want het ging daarbij alleen over godsdienstige regels. Wat de mensen mochten eten en drinken. En wanneer ze zich moesten wassen om rein te worden. Het waren alleen uiterlijke regels voor het lichaam. Daaraan moesten de mensen zich houden. Totdat er iets beters zou komen. Het is echt bijzonder. Het bloed van die dieren die kon de mens niet redden. En waarom niet? Nou, een mens is veel meer waard voor God dan een dier. Een dier kan nooit betalen voor een mens. En het tweede was natuurlijk ook het geval. Ook al zou dat wel gekund hebben. Ja, dan zou een mens binnen een paar dagen weer zondigen. Is er weer opnieuw een mens nodig. He, dat is bijna onmogelijk. Dus de offers van het Oude Testament waren slechts een tijdelijke instelling. Totdat er iets beters zou komen, zegt de Bijbel. Totdat de echte verzoening en redding van God uit zou komen. Een mens die werkelijk waar de volledige schuld voor alle mensen kon betalen. Een mens die niet alleen onze schuld daadwerkelijk kon overnemen. Maar die ook nog eens zelf helemaal gaaf is. Helemaal zondevrij is. En die daadwerkelijk ook in die identificatie die zou plaatsvinden met ons en hem. Ja, die ons ook een zondeloos... Ja, zonderloze staat konden geven. Niet uit onszelf, maar omdat hij ons op die manier rekent. Het was een tijdelijke instelling. We lezen dat dan ook weer verder in vers 11. En dat betere is er nu. Nu is Christus gekomen als hoge priester van alle goede dingen die zouden komen. Het heiligdom waarin hij dient is belangrijker en volmaakter. Dat heiligdom is niet door mensen gemaakt. Het staat ook niet hier op aarde, maar in de hemel. En hij bracht er geen bloed van geiten en stieren binnen, maar zijn eigen bloed. Daarmee is hij één keer voor altijd binnengegaan in het hemelse heiligdom. Daarmee zorgde hij ervoor dat we voor eeuwig gered zouden zijn. Alles, maar dat ook alles wat in het Oude Testament staat geschreven over bloed. Elk offer wat gebracht werd, dat ging ten diepste over Jezus. Het was een zinnenbeeld. Het was een voorschaduw over Jezus. Door geloof, doordat ze dat offer brachten, ja, verbonden ze zich aan de Heer Jezus. Die later voor hen zou sterven. Het werkt hetzelfde in het avondmaal. Als wij het avondmaal eten en drinken. Dan geloven wij dat wij verbonden zijn met de Heer Jezus. Dat het offer van de Heer Jezus ook voor ons geldt. Zo gold het ook in het Oude Testament. Elk offer wat ze deden, wees vooruit. Als wij het avondmaal met elkaar nuttigen, dan wijzen wij terug. Jezus is het centrum. Hij is het eenmalig en volkomen offer. Gods plan voor de mensheid. Maar waar het mij over gaat vanmorgen, broeders en zusters, is dat dit het fundament van ons leven moet zijn, waar we op staan. Dat je ten diepste voor jezelf gelooft, als jij in geloof de Heer Jezus hebt aangenomen, dat je gelooft dat zijn bloed voor jou gevloeid is. En dat dit bloed een volkomen rechtvaardige verzoening was. Een volkomen rechtvaardige, door God de Vader vastgestelde prijs was, die voor jou nodig was, om jouw zonden volkomen te vergeven. Dus elke schuld die jij hebt gedaan, of elke zonde die jij hebt gedaan, en elke zonde die jij nog in de toekomst zult gaan doen, zijn leven is gegeven in plaats van ons leven. Zijn bloed is gevloeid voor ons bloed. De zonde die jij de afgelopen periode, misschien wel de afgelopen week, misschien wel vanmorgen hebt gedaan, daar was bloed voor nodig. En dat bloed is gevloeid, eenmalig en voor altijd. Maar snap je hoe belangrijk dit is? Snap je hoe als je dit niet pakt, dat je een speelbal bent van de duivel? Met aanvechtingen, met leugentjes, met dit en dat en zus en zo. Of als het moeilijk wordt in je leven, dat je dan begint te twijfelen aan jezelf. Snap je nu waarom dat antwoord van die doopkandidaten, dat dat gewoon gek is? Ik ben er nog niet aan toe. Nee, ik ben er ook nog niet aan toe. Maar daarom ga ik me juist laten dopen. Omdat ik geloof dat ik er niet aan toe ben. Ik wil het offer van de Heer Jezus aannemen. Alleen daarom mag ik gedoopt worden. Omdat Hij een volkomen rechtvaardige prijs heeft betaald. En Hij mij nu rekent als een heilige en rechtvaardige. Daarom laat ik me dopen. Juist in de doop maak je dat zichtbaar. Ik hoop dat dat de grond is waar mensen zich op laten dopen. En niet omdat ze denken dat ze een bepaalde geestelijke iets hebben bereikt in hun leven. Dat zou echt, heel erg zijn, vind ik. Maar ook die mensen die worstelen met het leven, met van alles en nog wat. Het is zo belangrijk dat ze elke keer weer opnieuw mogen geloven en aannemen. Ja, het offer van de Heer Jezus was eenmalig en volkomen. En ik mag het weer belijden. En ik mag weten dat mijn zonden vergeven zijn. En juist op dat fundament mogen we ook geloven dat het bloed van de Heer Jezus ons niet alleen heeft verzoend met hem. Maar dat hij ook ons reinigt door het bloed. Dat is een continu proces. Maar daarom moeten we wel op dat bloed blijven staan. Als het ware. Ja, en tot slot, de broeder of zuster die op sterven ligt. Nou, u pakt hem denk ik wel. Het klinkt vroom. Maar de enige reden waarom wij naar de hemel mogen gaan, om zo maar te zeggen, naar God mogen gaan als wij sterven, is het bloed van Jezus. En omdat wij geloven in het bloed. En alles wat jij hier op aarde hebt gedaan, ja, daar is de Heer dankbaar voor. Maar het maakt niet dat je bij de Heer Jezus mag komen. Alleen het bloed en geloof. En als je daar werkelijk op staat, dan heb je vrede. Zelfs als je op sterven ligt. Het is niet afhankelijk van mij. Maar God de Vader kijkt naar het bloed van Jezus. Ik kom met lege handen. Het bloed van de Heer Jezus. In hoeverre is dat het fundament van jouw leven? In hoeverre heb jij te maken met aanvechtingen? Het zou zomaar kunnen en dat overkomt mij ook. Maar het is goed als je dat ervaart in je leven, om dat ook gewoon bij de Heere God te mogen neerleggen. Dat je dat beleidt. Heere, ik heb weer vertrouwd op mijn eigen kunnen. Ik heb weer vertrouwd op alles wat ik doe en alles wat ik heb gedaan en hoe goed ik wel niet als gelovige ben. Het is goed om dat gewoon te beleiden. Van Heer, opnieuw kom je met lege handen. Opnieuw geloof ik en beleid ik dat alleen door het bloed van de Heer Jezus ik een kind van u mag zijn. En alles wat ik extra voor u doe is gewoon vanuit dankbaarheid. Een extraatje. Het is goed om dat voor jezelf opnieuw te doordenken. Hoe leef ik mijn christelijk leven? En om deze boodschap van Hebreeën, om dat tot je te laten spreken. Amen. Zullen we dan zo nog voor bidden? Ja, dank u wel voor het bloed van de Heer Jezus. Dank u wel, God de Vader, dat u direct na de zondeval kwam met een reddingsplan. We lezen dat al in het antwoord van, ja, die u gaf op de zonde aan Adam en Eva. Daar zien we al iets van uw evangelie doorklinken. Dank u wel dat u heeft bepaald dat bloed en geloof, dat dat de weg is om verzoend te worden met u. Dank u wel, Heere God, dat u het niet van ons verwacht, hoe wij leven of hoe wij. Heer, daar zit het hem niet in. Wij kunnen niks toevoegen, Heere God, aan onze redding. En dat is moeilijk soms om te accepteren, maar ik wil u daarvoor bedanken. Ik wil u bedanken dat wij mogen geloven dat het daarom gaat. Maar het is zo moeilijk, Heere God. Wij vallen vaak weer terug op oude patronen, op oude gedachten. Op een christelijke moraal waarvan we denken, van, nou, dat is wel een beetje goed. Heere God, we willen ons, ja, we willen ook opnieuw terug naar het fundament. Het fundament van geloof en bloed alleen. Help ons, Heere God, dat we daarop mogen staan. Dat we daarop mogen bouwen. En dat we van daarop mogen groeien. Groeien in geloof. In u verheerlijken in ons leven. Dank u wel, Heere God, voor het bloed van de Heer Jezus. En zo dragen we elkaar aan u op. We bidden, Heere God, dat u inderdaad een naprediker zult zijn. Dat u tot ons wilt spreken op onze eigen persoonlijke unieke manier. Van wat deze boodschap voor ons mag betekenen. Hemelse Vader, zo willen we dat in uw handen leggen. In de machtige naam van de Heer Jezus. Amen.